Je luistert naar een CCE Podium podcast van Centrum voor Consultatie en Expertise.
Hoe ga je iemand daadwerkelijk voeden, terwijl de grootste angst van iemand is om te eten en aan te komen? Gewicht omhoog, angst omhoog. En ik had het niet nodig dat mensen zeiden, het is niet waar wat je denkt. Ik had het nodig dat mensen samen met mij gingen uitzoeken of het nou waar was wat ik dacht.
Herstel lijkt eenvoudig. Meer eten, meer gewicht, minder zorgen. Maar voor iemand met een eetstoornis werkt het vaak precies andersom. Psycholoog en ervaringsdeskundige Hiske Visser laat zien waarom discussie en geruststelling vaak niet werken en wat er gebeurt als je samen op onderzoek uitgaat. Wat vraagt het van een begeleider om niet de angst te bestrijden, maar ruimte te maken om haar te onderzoeken? Luister naar Hiske Visser op CCE Podium. Please don't feed the fears.
Ik heb zojuist 4 boterhammen gegeten. Zien jullie ze zitten? Zie je ze zitten? Nee? Ik ook niet meer. Gelukkig. Als je dit zo'n 10 jaar geleden aan me had gevraagd, dan had ik die boterhammen zeker zien zitten. En dat kwam omdat ik in een andere wereld leefde. En die wereld, noem ik tegenwoordig de omgekeerde wereld. In die wereld was alles wat goed was, dat was daar fout. De normale wereld, wat waar was, was in de omgekeerde wereld onwaar. En alles wat gevaarlijk was in de normale wereld, voelde hartstikke veilig in de omgekeerde wereld. Een eetstoornis. Wat heb ik mij toch onbegrepen gevoeld? In mijn dagelijkse werk als psycholoog, maar ook als ervaringsdeskundige met mensen met een eetstoornis, voel ik me eigenlijk over het algemeen een tolk. En het is zo prettig om te merken dat ik tegenwoordig in de normale wereld leef, maar nog steeds wel omgekeerde wereld spreek. En dat gebruik ik daarin ook. En ik denk dat het fijn is om hopelijk in normale wereld taal vandaag wat meer omgekeerde wereld aan jullie te laten zien. Omdat die belevingswereld van iemand met een eetstoornis lastig te begrijpen is. En dat snap ik. Als je kijkt naar wat hulpverleners heel graag zouden willen bereiken, dan is dat mensen helpen en zorgen dat angsten niet gevoed worden, maar dat mensen zelf kunnen groeien en juist angsten verminderen. En dan kom je bij eetstoornissen. En dan wordt het lastig. Want hoe ga je iemand daadwerkelijk voeden, omdat iemand ondervoed is bijvoorbeeld, of een raar eetpatroon heeft, terwijl de grootste angst van iemand is om te eten en aan te komen bijvoorbeeld. Dan lijkt het wel bijna onmogelijk om als hulpverlener de angsten niet te voeden. En dat maakt alles eigenlijk ontzettend lastig. En ik wil wat dieper ingaan op die relatie tussen de angst en bijvoorbeeld het gewicht. De relatie tussen angst en gewicht. En dan wil ik eigenlijk beginnen bij die relatie bij de hulpverleners. Want als je die tegen elkaar wegzet, dan zie je dat de angst vaak torenhoog is als het gewicht laag is of als er geen sprake is van gewichtsherstel of toename. En dat die angst bij de hulpverleners en dat machteloze gevoel van, oh, ik heb iemand die totaal ondervoed is voor me zitten, of iemand heeft een enorm eetpatroon dat zo raar is, dan roept dat angst op, dat begrijp ik. Maar zodra er dus gegeten wordt op een normale manier en er gewichtstoename is, dan zie je dat die angst daalt. En dat is prettig. Als je dan kijkt naar cliënten zelf, en ook naar mezelf toen ik nog een eetstoornis had, toen was het zo dat mijn angst eigenlijk alleen maar toenam als mijn gewicht toenam. En dan komt dat niet overeen met elkaar. Dan kruist het elkaar. En als ik het net over de omgekeerde wereld had, dan is het best wel grappig om te zien dat mijn angst destijds evenredig was aan elkaar. Gewicht omhoog, angst omhoog. Maar als je kijkt bij de hulpverlening, is het eigenlijk omgekeerd evenredig. Dat als de ene daalt, dat de ander omhoog gaat en andersom. En ik denk dat daar dus ook ingang zou moeten zijn. Omdat we van cliënten niet kunnen vragen dat zij dat die manier zien. Want dat is het ziektebeeld. Dus ik denk dat daar wel een stukje weggelegd ligt voor de mensen die de omstanders zijn. Als we überhaupt kijken naar mensen, dan hebben mensen enorm veel manieren om de wereld om zich heen te begrijpen. En daarin komen ook nog wel eens wat vertekeningen voor. En ik wil u waarschuwen, want de volgende slide is niet echt heel erg motiverend. Maar als je kijkt naar hoeveel cognitieve biases, vertekeningen we eigenlijk hebben als mens zijnde, en daar hoef je echt niet een stoornis voor te hebben, dan zijn dat er heel erg veel. En er is er eentje die ik wel heel fijn vind om eruit te lichten, omdat ze bij eetstoornissen veel voorkomen en ook misschien wat meer verheldering zouden kunnen geven. En wat meer begrip. En dat is de confirmation bias. De confirmation bias is dat wij als mensen de feiten die overeenkomen met wat we al geloven, dat we die overwaarderen. En dat we daar dus meer focus op hebben en denken ook dat dat meer waar is. En de feiten die tegen wat wij geloven ingaan, dat we die eigenlijk zoveel mogelijk buiten beschouwing proberen te laten. Dat in het achterhoofd houdend wil ik een aantal denkfouten bespreken die ik had toen ik nog een eetstoornis had. En de eerste daarvan is dat ik het gevoel had dat mijn metabolisme anders werkte dan dat van anderen. Dat ik een trager metabolisme had dan anderen. En dat ik, als ik niet zou opletten, de rechtermuis zou worden. Als ik een normaal eetpatroon zou hebben. En dat ik dus altijd een beetje zou moeten opletten, zodat ik de linkermuis kon blijven. Voor mijn gevoel dan. Mijn omgeving begreep daar helemaal niks van. Die hadden zoiets van, hoe kan dat nou? Hoe kan je dat nou denken? Je bent nog dunner dan de linkermuis. Dus hoe kan je nou denken dat jouw metabolisme anders werkt en dat je zomaar in één keer te dik zou worden? Confirmation bias. De bewijzen die ik vond voor mijn overtuiging dat mijn metabolisme anders werkte dan dat van anderen, kwamen door het feit dat mijn gewicht op een gegeven moment stagneerde, terwijl ik wel minder en minder en minder ging eten. In het begin zakte het nog, maar daarna stopte dat. En ik snapte er niks van. Ik dacht, hey, hoe kan dat nou? Als iemand anders dit eetpatroon zou hebben, dan zouden ze daar heel hard op afvallen. Waarom heb ik met het minimale eetpatroon en een gigantisch beweegpatroon daarnaast, waarom zakt mijn gewicht niet verder? En dat was voor mij het bewijs dat ik dus niet zomaar alles zou kunnen eten. Daarbij kwam ook mijn volgende overtuiging. Mijn overtuiging dat ik helemaal geen eetstoornis kon hebben. Dat ik namelijk te veel van eten hield en een lekkerbek was. Dat ik mij eigenlijk een soort inner bourgondiertje had die eruit wilde komen. Als een muisje tussen de kaas. En dat als ik daarin eigenlijk heel eerlijk was geweest naar mijn omgeving, dan hadden ze dat geweten. Maar mijn omgeving wist niet dat ik dit van mezelf vond, dat ik een te grote lekkerbek was om en naar mijn idee dan geen eetstoornis kon hebben. Die dachten alleen maar, jij, een goede eter, alles lusten, een lekkerbek, nee hoor, je bent een hartstikke moeilijke eter. We moeten de hele tijd rekening met je houden, je eet muizenhapjes. Je zit niet lekker aan de kaas bij de borrel. En voor mij was er wel weer een bewijs dat dit wel waar was. Ik had namelijk non-stop honger. Dat zei ik niet. Dan had ik natuurlijk geen poot meer om op te staan als ik dat had gezegd. Maar ik had echt meer trek dan dat je zou kunnen voorstellen. Als je dan zo weinig gaat eten. Dus dat was iets wat voor mij eigenlijk het bewijs was dat ik non-stop trek had, alleen maar bezig was met eten, kookprogramma's keek, allerlei dingen aan het bakken was non-stop en daar heel erg veel van hield. Niet om het op te eten, maar wel om het te maken. Dat maakte voor mij dat ik eigenlijk daarin geloofde dat ik een te grote lekkerbek was. En dan nog een overtuiging die daar eigenlijk het allemaal nog veel erger maakte. En dat was namelijk de overtuiging dat ik geen zelfdiscipline had op het eten. En dat ik ingesnoerd moest worden door mijzelf, gekaderd in een kooitje. Om te zorgen dat het niet zomaar uit de hand zou lopen. Want dat kon natuurlijk niet. Dat mijn inner wagonier eruit zou spatten. En dat mijn metabolisme niet zou meewerken. Dan zou ik binnen de kortste keren mijn grootste angst moeten aangaan. Ik was er dus van overtuigd dat ik geen zelfdiscipline had op dat eten. Dat die interactie tussen dat eten op de tafel en mijzelf, dat die de hele tijd nauw onder de loep moest worden genomen. Omdat het daarmee gewoon gevaarlijk was om dat niet te doen. Als ik dat los zou laten, dan zou ik mezelf eigenlijk loslaten en toestaan alles te gaan eten. En daar was ik hartstikke bang voor. En dat maakte dus ook dat ik dus heel erg gecontroleerd bezig was. En mijn omgeving dacht, hè? Geen zelfdiscipline? Hoe kom je daar nou bij? Hoe kan je nou zeggen dat jij geen zelfdiscipline hebt, terwijl het een soort van overduidelijk is dat je zoveel zelfdiscipline hebt gehad dat het je is tegen gaan staan? Dit is raar. En zij vonden sowieso dat ik heel veel zelfdiscipline had. Want ik was goed bezig met allerlei dingen, super opgeruimd en netjes. Dus dat snapten ze niet en vonden ze ook niet. Bewijs dat ik voor mijn gevoel geen zelfdiscipline had, kwam voort uit het feit dat als ik mezelf een kader stelde, dat ik mij daar niet aan hield. Om een voorbeeld te noemen, als ik dan naar een verjaardag ging, dan nam ik mijzelf voor om 6 chipjes te eten. En dan tegen de tijd dat ik daar dan was, dan dacht ik, ja, ik ga natuurlijk nooit volhouden op 6 chipjes. Ik heb best wel trek. Ach, oké. Neem dan 8 chipjes en 4 pinda's. En dat ging op dat moment nog wel, maar later in mijn bed dacht ik, zie je wel, ik kan mij niet houden aan mijn eigen gestelde regels. Ik heb geen zelfdiscipline met dat eten. Nu zijn het 2 chipjes en 4 pinda's extra. Maar als ik niet oplet, dan veranderen dat gewoon in 2 slagroomtaarten en 4 grote stukken van die Viennetta ijscream. Ik was helemaal daarin van nee, dit kan zo uit de hand lopen. Dus voor mij was de wereld anders dan dat voor andere mensen eruit zag. Mijn wereld zag eruit als een muis in een soort mijnenveld met vallen waar de kaas lonkte. En ik echt wel zin had in die kaas, dat niemand ging vertellen, maar zo stil mogelijk hield. En waarbij iedereen eigenlijk riep, die is helemaal niet gevaarlijk. Ga lekker eten. Ja, dat zeg je ook tegen een muis als je die wil vangen. Dus het vertrouwen was ver te zoeken. En daarin hielp het dus ook niet dat de omgeving de hele tijd zei, ja, maar het klopt niet wat je denkt. Het is niet waar wat je denkt. Je bent niet dik, je wordt niet dik. Je hebt geen probleem met zelfdiscipline. Nou, zo'n lekker bek ben je helemaal niet. Dus dat werd gewoon de hele tijd ontkracht. En ik had het niet nodig dat mensen zeiden, het is niet waar wat je denkt. Ik had het nodig dat mensen samen met mij gingen uitzoeken of het nou waar was wat ik dacht. En dat we samen gingen experimenteren met dat eten. En dat ik daarin de leiding had. Maar dat ik wel eigenlijk werd begeleid. Dat iemand naast me stond en dat we het muizenval voor muizenval gingen aanpakken. Een stukje kaas voor kaas. En het lijkt een klein stukje kaas, maar voor mij waren dat hele grote stappen. En daarin was het belangrijk dat de totale energiebalans werd meegenomen. En dat het echt het experiment wat we deden met dat eten, dat zuiver was. En daarin zie ik nogal vaak dat er toch aan cliënten vooral wordt gevraagd wat ze eten. En dat je ziet, dat ze je dan vertellen, ja, maar ik heb dit gegeten en dat gegeten en ik heb goed mijn best gedaan. Ik heb zelfs een stukje taart genomen. Maar vervolgens weet je niet wat er daarna gebeurt. En is dat eigenlijk geen winst? En de meesten hebben de neiging om eigenlijk 1 bepaald soort eten zo ongeveer op 4 verschillende momenten nog eventjes voor de zekerheid te compenseren. Dus het is belangrijk dat je zegt, van, dat is zuiver, moet zuiver zijn. Dus neem de beweging mee daarin. En die kan gigantisch zijn. uren in beslag nemen elke dag. Het gaat niet alleen om sporten, maar ook andere soorten bewegingen. En zorg ervoor dat al het eten, mogelijk braken, daar ook in meegenomen worden. En zeg ook tegen degene waarmee je in gesprek bent, het is belangrijk dat het zuiver is, anders weten we nog niet of het klopt wat je denkt. Dus dat dat ook de reden is en niet omdat jij nou zo graag wil weten wat ze eten. En ook niet omdat het zo belangrijk is dat ze wel de waarheid tegen je vertellen en niet liegen. Dus ze liegen namelijk vooral tegen zichzelf. En ik heb ook zoveel tegen mezelf gelogen. En het was belangrijk voor mij dat ik dat kon onderzoeken. En daarin had ik iemand nodig die naast mij ging staan en niet zei, het doel is aankomen. Je moet eerst aankomen, dan ga je je beter voelen. Nee, het doel moest het middel zijn om te zorgen dat ik mijn gedachten kon uitzoeken. Als ik een hele week iets at, of dat dan inderdaad die uitwerking had die ik dacht dat het zou gaan hebben. En daarin was het gewicht het middel om dat uit te zoeken. En stond ik elke keer weer op die weegschaal met de verbazing, hè? Niet die 1,5 kilo die ik had verwacht als ik een tussendoortje extra nam. Dus daarin was dat echt essentieel. En dat het dus echt het middel moet zijn en niet het doel. En niet het doel om je eigen angsten te verlagen. Om te zorgen dat er zo snel mogelijk gewicht bij komt. Dat is ook nodig dat je te vertrouwen bent. Want als jij inderdaad hetzelfde doel nastreeft, namelijk dat iemand kan uitvinden wat er nou aan eetpatroon passend is voor zijn of haar normale gewicht, dan zul je zien dat je de hele reis moet maken naar het aankomen. Ik zeg niet dat aankomen niet belangrijk is, want je kan uiteindelijk pas je echte ultieme angst aangaan als je op je normale gewicht bent. Daar is echt de echte angst van, oké, als ik hier nu ben, stopt het dan met aankomen of gaat het door? En heb ik inderdaad dat metabolisme? Tot die tijd is het spannend om aan te komen. Wordt steeds je marge als het ware opgegeten voor het geval dat, en dat je bang bent om zomaar dan te dik te worden. Maar als je op dat punt bent, is het belangrijk om uit te zoeken of je normaal blijft eten of dan inderdaad je gewicht ook stopt. Dus daarin is het gewicht nog steeds een middel om je gedachten uit te dagen. Dus wees te vertrouwen en je zal zien dat cliënten jou ook gaan vertrouwen. Want je hebt hetzelfde doel. Je streeft hetzelfde doel na. En dan kan je uiteindelijk tot de conclusie komen. Als cliënt zijnde, de conclusie die ik ook heb kunnen trekken gelukkig, dat de normale wereld het toch wel bij het juiste eind had. Daar heb ik best wel tijd voor nodig gehad. Het was inderdaad een mijnenveld. Maar uiteindelijk heb ik dat stukje kaas van de muizenval af kunnen eten. En heb ik allebei mijn handen nog. Dankjewel.